Een hele goede morgen en Christus is opgestaan. Hij is waarlijk opgestaan. Van harte welkom in deze dienst. Ik ga nog een stapje hoog staan, dan ben ik in beeld voor iedereen. Fantastisch om met zoveel mensen vanmorgen hier het paasfeest te vieren, maar ook met iedereen die meekijkt thuis of ergens anders naar deze dienst of later. Of je hier nu gast bent, meegekomen als familie of vrienden met... We moeten alle kanten op kijken als ik jullie allemaal wil zien. Maar even het rijtje af met Eindje, die daar staat. En nou, genoeg hier Femke en Bas en Anne en Lotte en Hetze. Heel bijzonder, jullie gaan deze dienst belijdenis van je geloof afleggen. En Hetze zal ook worden gedoopt. Deze dienst is natuurlijk het begin. We vieren paasfeest, begin van een nieuwe week. Terugdenkend aan de opstanding van de Heer Jezus. En we sluiten ook iets af van de stille week, waarin we stilstonden bij de ik ben woorden van de Heer Jezus. Wie is Hij? Wie zegt Hij zelf te zijn? Ik ben de deur, ik ben de goede herder, ik ben de ware wijnstok. En vandaag staan we stil bij zijn uitspraak. Ik ben de opstanding en het leven. Daar gaan we bij stilstaan en vieren. En ja, met zo'n opening is het paasfeest al echt begonnen. En extra bijzonder als we bedenken, dit kan gewoon. In alle vrijheid en rust. Terwijl op zoveel plekken in deze wereld miljoenen christenen hier alleen maar van kunnen dromen. Soms hooguit in hun eigen huiskamer deze morgen paasfeest kunnen vieren vanwege dreiging en ja, spanning die in de lucht hangt. Laten we ook dat meenemen in onze gedachten. Daar bidden we ook straks voor dat wereldwijd op al die plekken gevierd wordt dat de Heer Jezus is opgestaan. En de kracht van zijn opstanding door ons allemaal zal worden ervaren. Voorafgaand even aan de schriftlezing. Ik reed een tijdje terug hier over het Potmargenpad. Voor de Leeuwardens en Huizen is wel bekend. Een fietspad hier kort achter. En er zat iemand met een zwarte stift wat geschreven op een lantaarnpaal. En ik heb me even een foto van gemaakt. Want ergens zat er voor mij in hoofd een link met het aanstaande de stille week en de paasviering. Misschien als je er nu hier in de buurt wil fietsen, ga je hem ook zien. Death comes anyway. Ik vraag me altijd af van, wat is er gebeurd? Wat denkt iemand voordat hij dat opschrijft? Maar los, dat zal ik waarschijnlijk nooit weten. Er zijn er nu iemand gestaan en zegt, dat was ik. Die kans lijkt me niet heel groot. Het zet me wel aan het denken van ja, dit is al een soort van levenswijsheid. Het kan kort duren, het kan lang duren. We zijn hier een tijd, maar uiteindelijk komt de dood, hoe dan ook. Wat heeft het evangelie daar dan bij te vertellen? Wat als we nu paasfeest gaan vieren? Ja, we gaan luisteren naar twee gedeeltes. En ja, dat gaat over dat wonder dat Jezus is opgestaan. Maar het gaat ook heel eerlijk over echte mensen zoals wij. In levenssituaties die lastig zijn, waar het lijkt... Dat death comes anyway. De Bijbel vertelt het eerlijk, met een belofte en met een aanwijzing voor ontvankelijkheid. Hoe kun je nou die boodschap van Pasen ontvangen? We gaan twee gedeeltes lezen. Eerst uit Johannes, hoofdstuk 11, waar de woorden van Jezus in staan dat hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Johannes 11, lezen vanaf vers 17 tot 27. En daarna lezen we het paasevangelie uit Matteüs 28, vers 1 tot en met vers 10. En daarna zingen we het lied Huis van Vrede van Sela. In Johannes 11 vallen we een beetje midden in het verhaal van Lazarus, een broer van Martha en Maria, die bij elkaar wonen, vrienden van Jezus, waar hij regelmatig kwam. En Lazarus... was ziek en Jezus was erbij geroepen, maar Jezus kwam te laat. Toen hij kwam was Lazarus al gestorven. En dan vallen we midden in dat verhaal en dan staat er toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Het was in Betanië, dat ligt dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadia. En er waren daar ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten, nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus: als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei: je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zou komen. Dan Matthäus 28, vanaf vers 1 tot 10. Na de Sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de week, kwam Maria van Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier. Hij is immers uit de dood opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: hij is opgewekt uit de dood. En dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zul je hem zien. Onthoud dat ik jullie dit gezegd heb. Ontzet en opgetogen verlieten ze het graf. Ze haasten zich om het aan zijn leerlingen te vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en aanbaden hem. Daarop zei Jezus: wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen zij mij zien. Maar het thema voor de verkondiging deze paasviering is dus de uitspraak van Jezus: ik ben de opstanding en het leven. Want de vierde Pasen, dat hele grote, eigenlijk onvoorstelbare, dat de dood is overwonnen. Dat vieren we uitbundig, groots. En tegelijkertijd hoeven we dat niet, om het zo te zeggen, met onze kop in het zand te doen. We kunnen het gewoon vieren midden in de rauwe werkelijkheid van dit leven. Zoals het ook in het evangelie heel eerlijk verteld wordt. Een eerlijk verhaal, echte mensen in echte herkenbare levenssituaties. Die boven alles te maken krijgen met een verrassende God. Dat begint bij die Lazarus en Martha en Maria. Drie mensen die bij elkaar wonen, vrienden zijn van Jezus. Het wordt aan het begin in Johannes 11 ook gezegd: Heer, uw vriend is ziek. En dat klinkt natuurlijk prachtig. En tegelijkertijd, ja, eigenlijk, zijn naam is ook al mooi. Dit betekent: God is mijn helper. Sommigen beweren dat Lazarus zijn daarvan afstamt. Dat betekent dat als je dat bent, dat je dan zelf niks meer kan, dat je dan juist God nodig hebt. Maar dat is een beetje een rare kronkel, denk ik, ergens. Je moet er altijd aan denken. Maar het betekent wel: God is mijn helper. Een vriend die mijn helper is. Maar het lijkt er niet veel toe te doen. Het is ingewikkeld, want op het moment dat Lazarus ziek wordt, is Jezus er niet. Hij moet geroepen worden. En als je terugkijkt, dan is op het moment dat ze onderweg gaan om Jezus te roepen, is Lazarus al overleden. En als ze bij Jezus komen, dan wacht hij nog 2 dagen. En dan moet hij nog een dag reizen. Dus hij komt als alles al helemaal voorbij is. Lazarus is letterlijk dood en begraven. Alsof daar uitgebeeld wordt wat vaak ook onze ervaring kan zijn. Dat Jezus er te laat of niet is. Juist als je hem nodig hebt. Tegelijkertijd zie je in die geschiedenis, dat stukje wat wij gelezen hebben, ook iets van volharding. Zo noemt de Bijbel dat. Blijven geloven, ook soms tegen je ervaring in. Want Martha, die gaat, ondanks de teleurstelling, Jezus wel tegemoet als ze hoort dat hij in de buurt is. En ze zegt tegen hem, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Dat is ook iets heel eerlijks, ook iets van klagen volgens de Bijbel. En dat heeft bij ons ook een slechte naam, je mag niet klagen, maar in de Bijbel klaag je bij God juist omdat je iets van hem verwacht. Omdat je denkt, ja, maar hij kan er iets van doen, maar waarom doet hij dan soms niks? Dat zit ook in die vraag van Martha. En dan reageert Jezus naar Martha met iets waarvan Martha eigenlijk denkt, ja, dat geloof ik wel. Dat mijn broer zal opstaan, ergens bij de opstanding aan het eind. Dat werd ook in het Jodendom geloofd dat het zou plaatsvinden. Maar eigenlijk hoor je een beetje in dat Martha zegt, ja, maar daar heb ik nu niks aan. Want hij is nu gestorven. En dan gaat Jezus iets zeggen wat nog groter is dan iets van geloof over later. Maar dan zegt hij op dat moment, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, zelfs wanneer hij sterft. Geloof je dat? En daar reageert Martha, terwijl ze nog niet weet dat Jezus een wonder gaat doen door haar broer uit de dood op te wekken. Daar reageert Martha met een prachtige openbare geloofsbelijdenis. Ja, Heer, zegt ze, ik weet dat u de Messias bent die door God gezonden zou worden. Dat is prachtig. Gewoon geloven, ook als je niet ziet, soms tegen de ervaring in. Geloven wat Jezus zegt, gezegd heeft. Maar als je daarmee naar het andere Bijbelgedeelte gaat, op die eerste paasdag, waar het gaat over de leerlingen van Jezus en het sterven van Jezus, dan kun je je afvragen, wat is er over van dat geloof van Martha? Nou, heel simpel gezegd, eigenlijk helemaal niks. Want de leerlingen zijn gewoon geworden zoals op die lantaarnpaal stond. Van die club van Dead Comes Anyway. Ze hebben gezien dat Jezus heeft geleden, gestorven is, begraven. En daarmee is voor hen alles over en voorbij. En misschien is dat wel heel begrijpelijk. Zou je in die tijd gezegd hebben, verstandig om jezelf geen illusies te maken. Het is voorbij. Het is ingewikkeld. Als je 3 jaar lang met Jezus hebt opgetrokken en grote verwachtingen had. Veel van hem gehoord en gezien had. Maar dat hij nu voor altijd weg is. Dood en begraven. En wij in die situatie van Lazarus nog iets van volharding zag. Tegen alles in blijven geloven. Lijkt nu echt niemand meer te zijn die de woorden van Jezus nog herinnert. Die woorden dat hij gezegd had, we gaan naar Jeruzalem. De kinderen hebben in de afgelopen weken hebben stilgestaan, bestemming Jeruzalem. Stapje voor stapje kwam hij dichterbij. En de Heer Jezus vertelde, ik ga daar lijden en sterven. Maar daarna zal ik opstaan. Nou, ze hebben het eerste allemaal gezien, maar die laatste, dat laatste wat Jezus zei, iedereen lijkt het vergeten. Ze hebben er zelfs geen vragen meer over met elkaar. Alleen een soort van berusting. Op die eerste paasdag is er niet één leerling van Jezus die met hoop is wakker geworden. Niet één die tegen de anderen zei, ja mensen, het is heel verdrietig. Maar heeft hij niet gezegd dat? Er is niemand die op die eerste paasdag onderweg gaat naar het graf of op een of andere manier iets van verwachting lijkt te hebben. Er zijn alleen een aantal vrouwen onderweg naar het graf. Ze zijn van plan om daar te gaan kijken. Ze hebben het snel moeten regelen, de begrafenis. En na goed gebruik in die tijd willen ze het lichaam van Jezus nog verder gaan verzorgen. Met olie en zalf uit de winkel van Dead Comes Anyway. Gewoon realistisch. Totdat het eerste licht van die paasmorgen doorbreekt. En wat er dan gebeurt, ja, dat is iets groots en iets wonderlijks. Maar je moet er al bij zeggen, in de Bijbel hangt het ook niet van de wonderen en bijzondere dingen aan elkaar. Maar op die eerste paasdag, als dat gaat gebeuren wat Jezus gezegd heeft, als de dood overwonnen wordt, ja, dan beeft de aarde, staat er. En dan gebeurt er in zeer korte tijd zoiets bijzonders. Er daalt een engel af en de steen wordt van het graf gerold. En dan gebeurt er iets heel verrassends trouwens, want dan blijkt dat er wel mensen zijn die woorden van Jezus hadden herinnerd. Dat hij gezegd had, na 3 dagen ga ik opstaan. Die wachten stonden daar omdat er gezegd was, straks gaan zijn leerlingen, die zullen daar vast ook aan denken, gaan die leerlingen dat lichaam van Jezus weghalen en dan willen ze de leugen de wereld in helpen dat Jezus werk is opgestaan. Het is best wel beschamend dat de mensen die het hardste niet geloofden, wel aan Jezus' woorden dachten. En zijn eigen leerlingen niet. Maar daarom waren die wachters daar neergezet. Om te voorkomen dat zou gebeuren, ja, wat zij bedacht hadden. Maar op het moment dat het die paasmorgen wordt en Jezus opstaat, worden die wachters die Jezus als het ware in het graf moeten houden, die worden als doden. En de steen, die gaat van het graf. Waarom? Als kind dacht ik altijd, ja, de Heer Jezus moest er natuurlijk uit. Maar dat is het punt niet. De vrouwen moesten in het graf kunnen kijken. Want die engel die ze zien, die engel die eruit ziet als een bliksemschicht, die als eerste zegt, jullie hoeven niet bang te zijn. Nou, er waren heel veel redenen om bang te zijn. Om je op dat moment te realiseren, wat gebeurt hier? Om misschien te gaan denken aan de woorden van Jezus die je totaal vergeten was. En een engel en een aardbeving. Die engel zegt als eerste, niet bang zijn. Kom maar kijken. Het graf is leeg. Ik weet wie jullie zoeken. Jezus de gekruisigde. En dat is menselijk gezien logisch dat je die zoekt in een graf. Want je hebt het gezien, wie gekruisigd werd, die stierf. Maar hij is hier niet. Hij is opgestaan. En dan, als je het gezien hebt, ga op weg en vertel het aan zijn leerlingen. Die vrouwen worden op pad gestuurd. Die zijn de eerste die het zien, die het gaan vertellen. Als we dat als kerk is wat beter ons gerealiseerd hadden. Hoe dat geweest moet zijn. Leerlingen die 3 jaar met Jezus optrokken, gekozen werden als een apostel en de wereld ingestuurd werden. Die van de vrouwen, die in die tijd niet eens geschikt werden geacht om te getuigen, moesten gaan horen. Het graf is leeg. Jezus is opgestaan. En hij gaat jullie voor naar Galilea. Dat is een beetje een rare zin, ook voor de kinderen die de hele periode afgelopen tijd hebben nagedacht over bestemming Jeruzalem. Want als je nou Jezus bent, en als je opstaat uit de dood, en je wil dat het in de hele wereld bekend wordt, wij zouden tegenwoordig zeggen, dan zoek je een podium. Dan zoek je de meest opvallende plek. Daar waar je alle aandacht krijgt. Maar Jezus, die stierf, buiten Jeruzalem en begraven werd, zegt, je moet mijn leerlingen vertellen, ik ga jullie voor naar Galilea. Galilea, dat was voor hen het alledaagse. Zoals het voor ons de plek is waar we wonen. Het dorp, de stad, het buurtschap. Je kan het zo klein niet bedenken. Maar de belofte van de Heer Jezus is, als hij opstaat, ik wil jullie ontmoeten in je alledaagse leven. Je hoeft niet een of andere ingewikkelde weg te vinden om op te klimmen naar de hemel. Je hoeft niet te bedenken dat ik alleen maar te vinden ben op een moment dat je samenkomt, hoe mooi en belangrijk dat ook is. Ik ben de God die jou opzoekt in het alledaagse. Nou, dat kan ook misschien nog een beetje twijfelachtig klinken voor je. Dat je denkt, ja, wacht even hoor. Nou, ook dat wordt hier mooi beschreven, want die vrouwen, staat er, gingen ontzet en opgetogen weg. En het staat bevreesd, of eigenlijk een woord dat wijst op zo nog angstig, met knikkende knieën en met een beginnende vreugde van zouden. Dit is, hij is opgestaan. Ergens daartussenin gaan ze op weg. En dan staat er een zin, en misschien is dat wel de mooiste zin uit dit gedeelte. Of in ieder geval die zin, nadan hij is opgestaan. Er staat, op dat moment, terwijl ze op weg gingen, letterlijk staat er eigenlijk, op weg gaande, zie, Jezus kwam hen tegemoet. Dat is nog meer dan de engel gezegd had. De engel had gezegd, ga naar Galilea, daar zul je hem zien. En op het moment dat ze dat serieus nemen en onderweg gaan om het aan zijn leerlingen te vertellen, daar staat een klein woordje in het Grieks, zie, Jezus kwam hen tegemoet. En wat zegt hij dan? Hij begroette hen, staat er. En daar dacht ik even over na en dacht van, hij zei toch, toen hij bij hen kwam, vrede met jullie. Dat zegt Jezus als hij bij de leerlingen komt. Maar hier staat, hij begroette hen. Er staat het meest normale wat je zegt bij een begroeting. In onze vertaling komt hij niet helemaal uit. Ik las de vertaling, de Message, er even bij. En toen dacht ik, ja, die vertaalt het zo. En Jezus zei, goedemorgen. Ik dacht, we zijn hier in Friesland. Laat ik even kijken hoe de Friese Bijbel dat zegt. En doe, Samarinine kwam Jezus haar te mieten. En zei, moorn. Ik snap opeens dat sommige mensen, zelfs Friese, wel zeggen, het klinkt wel heel gewoon in die Friese Bijbel. Maar zo gewoon staat het er. Hij zegt nog net niet zoiets als agoeie, maar moorn. En ik las het gisteren en oprecht, het ontroerde me. De God van hemel en aarde, die de dood overwint, komt de mensen tegen die hem totaal vergeten waren. Geen geloof hadden gehecht aan zijn woorden. En wat zou die allemaal niet kunnen zeggen? Wat zou er allemaal niet te bedenken kunnen zijn aan teleurstelling? Maar nee, hij zegt, goedemorgen. Dat is de mooiste goedemorgen, de mooiste morn ooit uitgesproken. En weet je, daarna vallen ze aan zijn voeten en aanbidden. Die God die zo klein wordt, die ze aan konden raken, die voor hen stond. Deed me ook een beetje denken aan de gesprekken de afgelopen periode met jullie. De voorbereiding voor het belijdenis doen. Hoe kom je zover? Nou, 6 verschillende verhalen. Sommige van jullie zijn ongeveer geboren in de kerk hier. We hebben de hele week, de afgelopen week geleefd. Anderen zijn op een andere manier in aanraking gekomen. Soms een tijdje weg geweest. Maar op het moment dat je op weg ging, kwam Jezus je tegemoet. Zo is hij en zo blijft hij. Ook als wij een tijd er niet zoveel mee doen, afhaken. Eigenlijk dacht ik, zijn het niet heel spectaculaire verhalen. En het is een beetje gek om te zeggen, want dan klinkt het zo gewoon. Maar dat is misschien ook juist wel het spectaculaire. Juist wat er bij Pasen ook staat, hij gaat jullie voor naar Galilea. Gewoon in het dagelijkse leven. Daar heeft God jullie laten merken. Ik ben er. En daarom, diegene die die lantaarnpaal onder handen nam, schreef op, Dad comes anyway. En misschien had ik die foto nooit gemaakt als er niet even verderop bleek dat de stift nog niet leeg was. Ik denk 100 meter verderop het bruggetje. Life is now. En toen was ik er al voorbij en toen dacht ik, wacht even, nu ga ik terug. Ik ga even 2 foto's maken. Want ik weet niet, ik kan niet in het hoofd kijken van degene die het opgeschreven heeft. Misschien wilde hij ook het paasevangelie vertellen, dat kan. Maar misschien was het gewoon een beetje cynisch. He, van ja, we gaan allemaal een keer dood, dus haal uit het leven wat er nu uit zit. Maar met die 2 met stift opgeschreven dingen kan je het hele paasevangelie vertellen. Ja, that comes anyway. Jezus zei, jullie denken van, dat moet niet gebeuren en waarom, en, maar ik ga naar Jeruzalem en ik zal sterven. En ze gingen op die eerste morgen nog naar dat graf met de gedachte van ja, zo is het. Daar moeten we ons bij neerleggen. En terwijl ze op weg gingen, stond Jezus voor hen en zei, ik ben de opstanding en het leven. Life is now. Want wie in mij gelooft, zal leven. Zelfs wanneer hij sterft. Nu al leef je. En dankzij die overwinning van de dood, voor eeuwig. Amen.